Hallo luisteraar van de podcast Topsturing. Even een berichtje vooraf. We naderen het einde van het jaar waarin deze podcast gestart is. En dat willen we vieren met een extra uitzending, een kerstspecial. Je weet al, elke laatste vrijdag van de maand komt er steeds een nieuwe aflevering. Dat gaat ook in december gebeuren. Op vrijdag 27 december krijgen we deel 2 met Arne van Hout, directeur-generaal van Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat, ministerie van BZK. Maar de week ervoor, op 20 december, hebben we een kerstspecial. En ik zal nog niet zeggen wie het is, maar het is ook een oud topambtenaar en hij maakt ook zelf een podcast. Dus in die podcast vertelt hij wat over hoe hij tegen sturing aankijkt en tegenover zichzelf, ook over zijn podcast. En andersom mag ik rond diezelfde tijd in zijn podcast optreden, in een kerstspecial van zijn podcast. Ik wens je alvast heel veel plezier bij deze nieuwe aflevering.
Voor die rekenkamer van 200 jaar geleden zit ook al het principe, en daarom wil ik het graag noemen. In de tijd van de stadhouder hadden de gewesten verdiende geld met handel. En die zeiden tegen die stadhouder, hier, je krijgt geld van ons, dan kan je oorlog voeren en ons land veilig houden en dan kunnen wij onze handel blijven drijven. Maar we laten wel iemand meekijken wat je met dat geld doet. En dat is eigenlijk de voorloper van wat de Algemene Rekenkamer al was, dat elk gewest of elke provincie iemand naar Den Haag stuurde om te controleren of de stadhouder of de koning wel de goede dingen met dat geld deed van die gewesten. En dat principe, hè, van het is het geld van de burgers en de bedrijven in het land, dat door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer wordt verdeeld over, moet het naar de defensie, naar het onderwijs, naar de zorg, door het kabinet uiteindelijk wordt uitgevoerd. Dus die krijgen dat geld om daar goede dingen mee te doen. En wat wij doen is nagaan of ze doen wat ze hebben afgesproken en of het heeft opgeleverd wat het niet oplevert.
Welkom beste luisteraar bij de podcast Topsturing, waarin we topambtenaren bevragen over sturing en over zichzelf ook. En vandaag, ja echt heel leuk, te gast, ja je lacht al Cornelis, Cornelis van der Werf. En hij is de secretaris van de Algemene Rekenkamer. En daarom vind ik dat zo bijzonder. Dat is toch even anders dan een gemeente of een provincie of een departement. De Algemene Rekenkamer komen we over te spreken. Maar voordat we daarover komen te spreken, gaan we het eerst over jou hebben, Cornelis. Allereerst ja, van harte welkom.
Dankjewel. En jij welkom bij ons, bij de Rekenkamer.
Ja, ja mooie plek hier inderdaad. Ja. Voor degenen die deze podcast nog niet kennen en vooral in het tunen, omdat ze benieuwd zijn naar het verhaal van Cornelis. We doen het als volgt. We gaan het eerst over jou hebben. Hoe ben jij geworden tot wie je geworden bent? En dan gaan we ook naar wat muziekkeuzes van jou gaan we het over hebben. Waarom die en wat zegt dat over jou? En dan gaan we daarna over sturing hebben. Ja. In dit geval de sturing van de Algemene Rekenkamer. Want je heet dan wel secretaris, maar eigenlijk ben je toch degene die de ongeveer 300 mensen die hier werken mag aansturen.
En er zit algemeen directeur.
Algemeen directeur mag je ook zeggen. Ja, dus ja. Er komen zo nog wel even over te spreken. Er zit nog een college boven met drie mensen en hoe dat dan werkt. En dan gaan we het hebben over wanneer doet de Algemene Rekenkamer het eigenlijk goed? Want jullie nemen anderen misschien nog wel eens de maat. Maar wanneer doe je het dan zelf goed? Hè? Dus ik ben heel benieuwd. Daarom vind ik het ook zo leuk dat je mee wilt doen aan deze podcast. Want het is toch wel een bijzondere organisatie om zo'n vraag te proberen te beantwoorden. Ja. Dus we gaan van de kant. Heb je er zin in allereerst?
Ja, leuk. Hartstikke leuk. En ik ben ook wel nieuwsgierig.
Nou, allereerst, uit welk bouwjaar kom je?
1963, de jaar van de Elfstedentocht. Die ene echte legendarische die zo koud was. Ja. Ik ben in Dokkum geboren. Toen zijn we verhuisd naar Heerenveen. En daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. Lagere school, middelbare school, tot mijn 18e.
Had je broers en zussen?
Ik heb 2 zussen. Ja. Ze waren met z'n 3 kinderen, dus met z'n 5 thuis.
En hoe was dat?
Ja, goed. Gezellig, eigenlijk heel gewoon, denk ik dan maar.
Nou, wat heerlijk. Wat voor mensen waren jouw ouders dan?
En mijn vader was, die is bijna 20 jaar geleden overleden, die was hoofdboekhouding. Mm-hmm. Maar aanvankelijk zat hij, daarom waren we naar Dokkum, waren zij naar Dokkum verhuisd, bij een wolfabriek deed hij dan de administratie. Zichzelf opgewerkt in de avonturen, nog opleidingen erbij gedaan. En uiteindelijk in Heerenveen werd hij dan administrateur van een middelbare school. Mm-hmm. Mijn moeder was onderwijzeres, kleuterjuf.
Ja?
Die moest stoppen met werken toen ze ging trouwen.
Ja, zo weet je dat.
Daar is ze nog, daar is ze nog kwaad over.
Ja, dat snap ik.
en heel, was altijd heel creatief en heeft allerlei dingen gedaan. Dus pottenbakcursussen geven, trimlessen geven, bewegen voor ouderen. Een opleiding nog weer gedaan. Dus die was leergierig, altijd heel actief. Sociaal, ook meer, nou, wat meer outgoing dan mijn vader.
En lijk je dan meer op je vader of meer op je moeder?
Van mijn vader toch iets wat het serieuze en een klein beetje gereserveerd en gestructureerd. Maar ik heb toch ook behoorlijk wat creatieve dingen in me en ik ben wat meer outgoing, zeker dan mijn vader.
En waar uit die creativiteit zich dan in bij jou?
Ik zit in een vriendengroep die op een hele bijzondere manier bij elkaar is gekomen. Daar spelen wij soms dingen na of doen we een soort rollenspel of...
Oh.
Ik heb ook wel andere mensen nagedaan, zal ik maar zeggen.
Welke kun jij heel goed nadoen dan?
Ik heb een hele goede Gerrit Salom neer kunnen zetten.
Ja, maar die ken niemand meer natuurlijk.
Nee, maar toen wel. Ja, ja, toen wel.
Doe eens een stukje dan, Gerrit Salom?
Nee.
Maar je had het over dat je zelf ook wel wat van die creatieve kant van je moeder had. Dat uitzicht dan vooral in de cabaretstukjes in die vriendengroep? Of heb je ook andere vormen waarin je creativiteit kwijt kunt?
Nee, daar uit het zich dan vooral het meer even out of the box denken. En, en eens even echt iets anders doen. Of in de huid van iemand anders kruipen. En die dan... persifleren, zou ik maar zeggen. Dat vind ik eigenlijk wel heel grappig.
Een goede pitch componeren. En,
Ja.
En sport je ook?
Ik squash. En sinds een jaar doe ik ook aan padel.
En dat is heerlijk. Heb je dat soort sporten altijd gedaan ook?
Nee, als kind heb ik geturnd.
Hoe komt een kind op turnen?
Ja, via zijn moeder.
Oh. En dat vond je oké?
Ik vond dat ook leuk, ja. Dus,
hoe lang heb je dat gedaan dan?
Ja, best wel lang. Sterker nog, ik ben nog kampioen van Friesland geweest. Van de jongens tussen de 11 en de 13.
Ja.
De christelijke jongens dan ook nog. Maar,
hoeveel waren dat er dan? Voordat we
het voelde wel als een echt groot toernooi. Dus ik was wel vereerd.
Ja. Wat zijn voor jou vormende momenten geweest in je leven?
Ik ben opgevoed in een protestants gereformeerd milieu, om het maar even zo te zeggen, of gezin. Dat vormt je natuurlijk wel. Niet in de zin dat ik nu kerkelijk ben en gelovig, maar wel toch op een bepaalde manier hoe je naar de samenleving kijkt of naar de
en hoe kijk je dan?
Naar de mensen kijkt. Nou, daar zit volgens mij, grappig genoeg, wellicht een link met waarom ik hier werk. Omdat je als samenleving met elkaar dingen moet afspreken hoe je het beste kan doen voor het geheel, voor het collectief. Maar ook voor mensen die het minder hebben en mensen die het wat beter hebben, dat die daar wat meer aan kunnen bijdragen. Maar ook dat je afspraken maakt of dat je rekening houdt met elkaar.
Beetje die
dat zijn basisdingen, zeg maar. Die heb ik van huis uit meegekregen.
Ja.
En die zijn denk ik ook heel belangrijk in een samenleving, welke dan ook.
Ja. Kan daar ook nog een keerzijde aan zitten, aan op die manier opgevoed worden? Een administrateur als vader en een onderwijzeres als moeder. Ja. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen van, ordnung moet zijn bij wijze van spreken en zo doen we de dingen.
Daar uitbreken bij wijze van spreken of dat niet als enige waarde met
kijken.
Je meedragen.
Ja. En hoe heb jij dat geleerd dan?
In mijn studententijd ben je op jezelf, ga je ook andere dingen doen. Ja. Ontmoet je andere mensen met hele andere achtergronden. Dus dan verbreed je nadrukkelijk je repertoire, maar ook de mensen met wie je omgaat. Wij reizen, wij vinden het ook heel leuk om verre reizen te maken. Ja. Naar verre landen, naar andere culturen.
Ja.
Dat de wereld er echt anders uitziet. Ja. Dat het eten anders is, dat het anders ruikt.
Dan heb jij ook een aantal muziekkeuzes meegenomen, Cornelis.
Mm-hmm.
Dus laten we daar eens even doorheen lopen. Je hebt meegenomen The Simple Minds.
Ja.
Don't you forget about me. Waarom dat nummer?
Nou, vooral The Simple Minds en U2. Dat herinnert me aan mijn studententijd. En dat past daarbij hoe ik toen was en hoe we deden. En dit nummer van The Simple Minds, Don't You Forget About Me, is eigenlijk het meest dansbare nummer. En ik hou ook van dansen.
Oh ja?
Deed ik toen tijdens mijn studententijd veel. Gewoon,
en wat voor soort dans dan?
Ja, gewoon.
Gewoon disco?
Disco, zou ik maar zeggen. Ja. En doe ik tegenwoordig niet veel meer. Ik heb maar 1 of 2 momenten in het jaar. We hebben hier altijd een eindejaarsfeest
in
de rekenkamer. En dan hebben we ook een van de collega's is disc jockey.
Ja.
En dan kan ik me even lekker uitleven.
Geef je even het goede voorbeeld. Mooi.
Ja. Ja.
Dus het is eigenlijk een trigger naar je studententijd. En volgens mij klinkt er wel in door dat je dat een hele gelukkige tijd hebt gevonden. Of niet, die studententijd?
Ja. Ja. Ja, klopt. Gewoon heel, ik zou bijna zeggen, alles is nog onbevangen. Alles is interessant.
Nou, jij noemde het inderdaad ook al U2. Om diezelfde redenen ook. She moves in mysterious ways. En waarom dat liedje?
Ja, dat nummer. Dat
is toch van later?
Ja, en dit is vooral om de titel. Toen ik mijn vrouw leerde kennen. We waren ooit collega's bij Research voor Beleid. Toen we een relatie kregen, heb ik dit nummer vaak gespeeld. Omdat ik het gevoel had dat zij in mysterious ways moved. Af en toe niet helemaal kunnen doorgronden. En daarmee extra interessant en mysterieus.
Maak ik nou kans of niet, bedoel je?
En het omgekeerd was dat ook het geval. Dus het was wat...
Het beetje draaien
met elkaar heen. Zeg maar. En de, om elkaar heen draaien.
Dat is wel mooi natuurlijk.
Dat zit in deze titel.
Ja, en hoe lang heeft dat spel geduurd, zeg maar, van om elkaar heen draaien?
Volgens haar heel lang. Volgens mij vrij kort. Maar best wel een tijdje.
Zij had jou al eerder op de radar dan andersom?
Dat weet ik niet helemaal precies meer, maar het zou zomaar kunnen. Ja. Ja, ja.
En tot slot nummer 1999 van Prince.
Van Prince, ja.
1999. Nou, ja. Dat momentum zijn we ook alweer voorbij natuurlijk. Maar ja. waarom dat liedje?
Nou, ook dat is heel dansbaar. Voelt natuurlijk ook een beetje van na onze zondvloed. Tekst is het natuurlijk van deel ook. En ook wel een hele intrigerende persoon natuurlijk. Ook heel androgyn. En wat is het nou? Allerlei stijlen en muziek door elkaar.
En wat trok je daar dan in aan?
Ja, misschien dat. Dat ook weer iets van het mysterieuze of het dubbele.
Dus dat wordt een beetje eraan geraakt.
Niet over nagedacht.
Het mysterieuze trekt jou aan?
Nou, blijkbaar. Ja, ja, ja.
Oké.
Okay. Ja. Ja.
Zit daar ook nog een link in naar je werk dan?
Onderzoekend.
Dat je het fijn vindt dat de uitkomst nog niet vaststaat.
Ja, ik ben natuurlijk in de jaren 60, 70, de tijd van de maanreizen en de ruimtevaart. Ik had ook alles van de ruimtevaart en de raketten en bouwpakketten. Dus dat was natuurlijk ook het onderzoeken.
Ja, ja.
Wat is er in het heelal en in de wereld voorbij ons?
Ja, vond ik ook
fascinerend.
Ja.
Ja.
Een soort interesse om te doorgronden wat tot dan toe mysterieus was.
Ja, en ergens ook bij, althans in ieder geval in het heelal, ook iets over te laten van, nou ja, dat zullen we ook maar nooit snappen.
Hey, genoeg over de muziek, laten we naar de sturing gaan. De sturing van de Algemene Rekenkamer is natuurlijk sowieso een bijzondere type organisatie. Het bestaat al 200 jaar, geloof ik. Hè?
Ja, meer zelfs.
Ja, probeer het even samen te vatten. Is toch wel de bedoeling dat jullie vooral op de Rijksoverheid zicht houden op, wordt het geld van wat we met z'n allen aan belastinggeld inleggen, wordt dat zinnig, zuinig en zorgvuldig 3 zetten besteed.
Ja.
Hè, dus het gaat niet alleen om, wordt het daaraan besteed waar het voor bedoeld was, maar ook wordt het een beetje efficiënt ingezet en ook bereik je er nou uiteindelijk mee wat je ermee wil bereiken.
Ja. Ja.
Dat is nogal een missie, om dat met maar 300 man, denk ik dan. Oneindig mee bezig zijn.
Een soort midden- en kleinbedrijf zijn we, ja.
Maar goed, maar jullie hebben natuurlijk wel een positie, laten we eerlijk zijn. Hè. Ja. Als jullie wat roepen, dan wordt er over het algemeen wel naar geluisterd. Jullie zeggen, onze primaire doelgroep is het parlement.
Ja.
Maar goed, je hoopt natuurlijk ook dat die organisaties zelf er wat mee doen. En ik heb ook jullie strategie een beetje mogen bekijken. Er staan ook wat zaken in waar we straks wat dieper in kunnen gaan. Maar jullie willen toch ook echt wel een partij zijn die niet alleen als de administrateur, zeg maar, de boekhouding checkt, maar vooral ook kijkt voor bereiken we nou uiteindelijk.
En wat leren we hiervan en wat kunnen we de volgende keer beter doen?
Dus ook dat. En bereiken we uiteindelijk ook wat we willen bereiken met het belastinggeld. Dat soort dingen. Jullie doen allerlei onderzoeken. Hè? Ja. Sowieso jaarlijks worden alle departementale jaarverslagen bekeken of dat allemaal goed is gegaan. Maar daarnaast doen jullie ook nog allerlei andere onderzoeken die het college, zoals dat zo mooi heet, wat uit 3 mensen bestaat, zelf bepaalt. En dat kan gevoed worden door wat de Tweede Kamerleden misschien willen. Mm-hmm. Maar er worden ook veel onderzoeken, denk ik, door jullie zelf ingezet. Ja. Dus er komen ze ook nog wel op van, hoe kom je nou tot die keuzes, zeg maar. Voorbeelden van die onderzoeken zijn de focus op opvangcapaciteit voor asielzoekers, de rol van de Rijksoverheid bij de jeugdbescherming, gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs, onveilige arbeidsomstandigheden, keuzes in waterveiligheidsbeleid en maar even een beetje gevoel de luisteraar te geven.
Diversiteit.
Waar kijk je dan naar?
Ja,
hè?
Ja.
Dus daar komen we dan zo op. Allereerst, hè, voordat we echt die Algemene Rekenkamer induiken, waarin vind jij zelf je houvast in het sturen van een organisatie? Want je hebt hiervoor ben je ook directeur geweest bij Research voor Beleid, onderzoeksbureau wat met name effectiviteit van beleid bekijkt. Ja. Je bent ook werkzaam geweest bij het HEC als adviseur.
Ja.
Wat is typerend voor jou als leidinggevend?
Ik pas mij zeker zin aan wat nodig is. Toen ik bij Research voor Beleid werkte, dat zei ik net, een soort start-up bedrijf met een directeur-eigenaar die, als hij slecht geslapen had, liep te vloeken over de gangen en bij wijze van spreken zomaar iemand op staande voet kon ontslaan. daar heb ik geholpen om er een beetje een normaal bedrijf van te maken. Met personeelsgesprekken en procedures. En toen hij het bedrijf verkocht, toen zaten we aan een diner met de directie. En hij had voor iedereen een bijnaam en ik was de ambtenaar. Mm-hmm. Vanuit zijn perspectief was ik die ambtenaar die steeds op regeltjes zat en moest de mensen netjes behandelen en zo. Toen ik bij de rekenkamer ging solliciteren, had ik bij alleen maar private organisaties gewerkt. Toen zei de mensen die mij aannamen, ja, dat commerciële van jou, dat willen we heel graag wat meer in onze organisatie krijgen.
Ja.
Dus bij de Algemene Rekenkamer was ik die commerciële man die uit de private sector kwam.
Ja.
En in beide gevallen was het dezelfde persoon. Het was dezelfde Cornelis en hetzelfde ik. Dus als het heel commercieel is, word ik wat ambtelijk. Als het heel ambtelijk is, word ik wat commercieel.
Ja.
En in mijn leidinggevende stijl zit dat ook. Ik probeer eigenlijk te compenseren soms wat anderen niet hebben of wat deze organisatie minder heeft. En met individuele collega's en medewerkers is dat ook. Dus bij de een leg je meer het accent op de grote lijnen, bij de ander iets meer in de details. Maar uiteindelijk iemand die probeert zoveel mogelijk anderen de ruimte te geven om te doen wat zij moeten doen. En ze daarbij te supporten en te steunen en richting te geven.
Dus jij je ziet jezelf wel vooral als iemand die de balans moet bewaken tussen enerzijds volgens je aan de regels en de procedures, weet ik wat allemaal houden, maar aan de andere kant, commercieel vertaal ik dan maar even vrij als in deze setting, jongens, het moet uiteindelijk wel iets opleveren voor de maatschappij.
En ook op tijd en voor niet extreem veel dagen. Je bent nooit klaar. Er is altijd nog meer te onderzoeken. Ja. En op een gegeven moment moet je zeggen, we stoppen nu, dit is klaar, we gaan nu een rapport maken.
Precies,
want anders blijf je bezig. En ja, dat is niet, vind ik niet commercieel, dat is doelgericht.
Ik kan me voorstellen dat wat je kunt onderzoeken is oneindig. En je mensen zijn beperkt in de qua hoeveelheid. Dus je hebt daar keuze in te maken. Maar je wilt natuurlijk wel rapporten afleveren die kwalitatief hoogwaardig zijn.
Klopt,
En aan de andere kant denk je, maar misschien om het kwalitatief hoogwaardig te krijgen, moet je misschien wel best wel veel afwerkwerk netjes doen, zeg maar, wat je ook had kunnen steken in een ander onderzoek waar je dan misschien dan nu niet aan toe komt. Hè? Ja. Dus dat is natuurlijk, dat blijft natuurlijk een hele moeilijke vraag van wanneer ben je uiteindelijk dan het meest effectief bezig.
Wat de rekenkamer zegt moet kloppen. En daarvoor hebben wij, en dat is misschien voor sommige mensen vervelend, maar heb je allerlei checks en balances, ook in je onderzoeksproces, met vier ogen principes, dat het altijd moet horen en wederhoor plaatsvinden. Er kan hier niemand iets in zijn eentje doen, zelfs het college niet. Ze moeten er alle drie over eens zijn. Dus wij hebben zoveel
checks
en balances op kwaliteit en op wat we zeggen dat het klopt.
Ja.
Dat hoort bij ons, dat moeten wij doen.
Ja.
Dan kan je daar nog soms wel kijken, kan dat ook ietsje sneller? Hè? Of tot hoe diep moet het gaan? Maar dat is een bepaalde waarde die je
Als je een keer een slecht onderzoek aflevert, dan gaat het vertrouwen onderuit in de Algemene Rekenkamer. Dat kan niet. Nee, dat snap ik ook wel. Je hebt een college met drie leden, zei je al. Jullie kiezen zelf de onderzoeken uit.
Ja.
Je hebt een organisatie met ongeveer 300 mensen en die zijn verdeeld over een aantal directies. Ja. Doorgaans zijn dat directies die geclusterd zijn op een aantal departementen.
Klopt.
En je hebt nog een speciale, op data-analyse, geloof ik. Hoe komen de ideeën tot stand, zeg maar, voor wat je zou kunnen gaan onderzoeken? En wie beslissen uiteindelijk ook welke onderzoeken gedaan gaan worden? Hoe ziet dat spel eruit in de praktijk?
Ja. Nou, even in die end, het college natuurlijk beslist.
Ja.
De rekenkamer is het college.
Ja.
Die 300 mensen die hun ondersteunen, zijn de organisatie van de rekenkamer.
Ja, dus
zij zijn het college.
Maar ik kan me voorstellen dat jullie vanuit die directies ook wel voor onderzoeken aandragen, toch?
Nee, maar in formele zin is het dat. Misschien ook nog goed te zeggen, we hebben eigenlijk drie soorten onderzoek. We hebben tegenwoordig korte klappen, binnen een paar maanden van start naar finish, dat is voor ons heel snel. En dat is dan omdat we op een actueel thema feiten op tafel willen leggen. Ja. Dus dan is er veel maatschappelijke of politieke discussie.
En dan vraagt de Kamer, hoe zit het nou eigenlijk echt?
Nou, dat zeggen we zelf dan. Zullen wij eens even kijken hoe dit zit?
Ja.
En met data-analyses kan je dat tegenwoordig natuurlijk ook makkelijker doen en mooi visualiseren.
Kun je een voorbeeld geven van zo'n korte klap onderzoek?
Die opvang asielzoekers is er zo één. Ook naar de coronabelastingsschulden. Hoe staat het eigenlijk met het terugbetalen van de belastingkwijtscheldingen? We hebben het nu over inhuurdocenten gehad. Van wat voor tarieven zijn dat dan? En hoeveel mensen zijn dat dan eigenlijk? En is het over het land een beetje gelijk verdeeld of niet?
Gewoon de problematiek dus wat meer kwantificeren en
objectiveren.
En dan vooral
feiten op tafel leggen en er ook niet iets per se van vinden. Dan heb je ons jaarlijkse onderzoek bij de jaarverslagen. Dus het gaat over, is het rechtmatig, maar ook zijn de ministeries goed georganiseerd? Hebben ze een financieel beheer, informatiebeveiliging en dat soort dingen op orde? En ook levert het beleid ook op wat het beoogd was? En de derde zijn best wel lange, uitgebreide en soms ook heel diepgaande onderzoeken. En daar zoeken we soms juist onderwerpen waar niemand mee bezig is. Of waar niet allerlei andere mensen ook aan naar kijken.
Ik probeer nog even een gevoel te krijgen van hoe ontstaan de ideeën voor welke onderzoeken.
Die komen vaak ook uit de organisatie zelf. Want wij zien natuurlijk overal nergens, we doen niet alleen onderzoek, maar tijdens onderzoek zie je ook weer andere dingen. Ja. En je monitort wat gebeurt er op zo'n ministerie of op een beleidsterrein. Dus het zijn voor een deel gewoon ideeën die uit de organisatie of door de onderzoekers zelf in een risicoanalyse worden aangedragen. Maar worden natuurlijk ook gevoed. We krijgen ook wel suggesties. En onze collegeleden komen ook buiten de deur. Ja. Dus die vangen ook signalen op.
Nou ja, wat me er vooral zo ingewikkeld aan lijkt. Kijk, een departement met een ministerie, staatssecretarissen, die hebben beleid te maken, uit te voeren. En die moeten natuurlijk primair ook zeggen wat ze van plan zijn en ook laten zien wat daarvan terecht is gekomen op zo'n beleidsterrein. En die hebben idealiter ook nog daar zelf hun checks en balances op geregeld. Hè? Dus die ministeries die checken hopelijk zelf ook, werkt dit beleid en hoe pakt dit in de praktijk uit?
Niet altijd goed genoeg.
En ze hebben zelf ook nog soms interne ordendiensten die ook meekijken. Of ze kunnen zelf beleidsevaluatieonderzoek laten doen.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat je op verschillende abstractieniveaus als Algemene Rekenkamer kunt kijken. Dat je zegt van, goh, zien wij dat die departementen dat goed doen? Ja. Dus niet alleen beleid maken en uitvoeren laten voeren, maar ook de checks daar goed op hebben georganiseerd. Ja. En dan kun je natuurlijk kijken, je kunt natuurlijk onderzoek doen naar, hebben zij dat goed ingeregeld
en
goed uitgevoerd? Of je kunt ook zeggen, als zij op bepaalde terreinen dat niet doen, dan doen wij dat alsnog. Maar dan kom je natuurlijk een beetje op het terrein van, ga je dan niet iets zitten doen wat hun eigenlijk moeten doen?
Snap ik wat je bedoelt. Even dat eerste, zeg maar dat in elke wet staat dat die om zoveel jaar geëvalueerd moet worden. En de ministeries moeten dat ook goed doen. Een van de dingen die wij met onze nieuwe president Pieter Duisenberg nadrukkelijker nu weer zijn gaan doen, is daar goed naar kijken. Wordt dat evalueren gedaan? Wordt er ook van geleerd? Wordt het ook op een goede manier gedaan? Want het is hun taak, dat klopt. Hè? Ze moeten dat zelf goed doen. En wij kijken dan, werkt het systeem goed?
Precies.
Dus dat is een soort meta-analyse eigenlijk. Soms doen we ook wel eens wat je eigenlijk zegt, een review. Van is het nou goed gedaan? En is het logisch dat dit de uitkomsten zijn?
Ja.
Maar heel vaak doen we dat toch zelf. Gaan we zelf het veld in, de data in. Gaan we mensen interviewen, enquêteren, kijken. Om eigenlijk te laten zien, zo zou je het moeten doen. Of zo zou je het kunnen doen.
Oké, en wanneer doe je dan zelf, zullen we even zeggen, beleidsevaluatieonderzoek?
Dus die langer lopende onderzoeken, daar gaan we meestal zelf de diepte
in. Kun je een voorbeeld geven?
Nou, je noemde net van de jeugdzorg.
Ja, want waarom kiezen jullie dan bijvoorbeeld voor de jeugdzorg?
We programmeren wel. Alleen in die programmering zit ook altijd vrije ruimte. Dat is natuurlijk een flauw antwoord, maar dat is wel zo.
Nee, maar ik bedoel meer in alles. Want je kunt natuurlijk de hele wereld kun je onderzoeken. Hè? Dus waarom dan jeugdzorg? Is dat omdat dat veel nieuws is of omdat er veel politiek gesteggel
omdat
over is?
Omdat er toch best wel veel indicaties zijn dat dat niet goed werkt.
Dat het maar niet beter wordt.
Maar het is ook wel een complexe vraag. En waar ligt het dan aan? En dat is dan zo'n voorbeeld waar we dan echt de tijd voor nemen om er echt goed in te kijken. En ook te kijken, welke mechanismen zitten daar dan in die misschien anders bedoeld waren, maar niet goed uitwerken. Dat kan zijn in geld of in prestaties of in verantwoordelijkheidsverdelingen tussen Rijk en gemeente en anderen.
Nou ja, je noemt wel meteen even een voorbeeld, want je bent natuurlijk eigenlijk een Algemene Rekenkamer van het Rijk.
Ja.
Alleen in dit voorbeeld, je noemde het zelf al, dan heb je ook met allerlei andere overheidslagen te maken. Ja. Niet de gemeentes voorop, die hebben ook hun eigen rekenkamers. Dus ik denk dat het goed is hoor, Daniel, dat je dat soort problematiek natuurlijk, dat je niet laat beperken tot je eigen overheidslaag. Maar trek je dan ook samen met andere rekenkamers op? Of?
Dat proberen we soms wel te doen. We hebben nu een onderzoek, dat loopt nu, komt binnenkort uit. Dat gaat over, moet ik goed zeggen, energiebesparingsplicht van bedrijven. Waarbij, en daar moeten gemeenten op toezien, dat doen een aantal lokale rekenkamers, doen dat parallel, dus tegelijkertijd. Kijken zij wat er in de gemeente gebeurt. Wij kijken wat heeft de minister landelijk gedaan. En we hebben die vragen op elkaar afgestemd, zodat uiteindelijk het totaal gecombineerd zicht geeft op en nationaal en lokaal. Wat werkt daar wel en wat werkt daar niet?
Maar ga je dan bijvoorbeeld ook zeggen van, goh, we gaan nu dat onderzoek naar die jeugdzorg doen. Mm-hmm. Wie van jullie rekenkamers is daar ook al mee bezig geweest en heeft daar al resultaten van? En neem je dat dan mee in de opzet van zo'n onderzoek?
Dat durf ik niet eens te zeggen, maar ongetwijfeld. Het team wat zoiets gaat doen, kijkt dan ook wat ligt er wat al van anderen en wat weten we al. Ja, dat is natuurlijk gewoon voor hun een bron van bij de start van, van het project.
Gewoon bron. Ja. Ja. De grote vraag die ik altijd aan mijn gasten stel, maar die vind ik hier extra spannend, is wanneer doe je het nou goed als algemene rekenkamer?
Nou, het zijn eigenlijk twee antwoorden. We hebben die jaarlijkse controle. Dat staat ook in de wet beschreven. Het oordeel bij de jaarverslagen en de bedrijfsvoering van de ministeries. Dat moeten we gewoon jaarlijks doen. Dus je kan ook zeggen, ja, je doet het goed als je dat in ieder geval doet. Dat is nog niet de kwaliteit ervan, maar in ieder geval dat je het op tijd af hebt en dat het er allemaal ligt. En dat je, dat is een wettelijke taak, verplichting die we moeten doen.
Oké, dat is het makkelijkste stuk.
Maar we doen het goed als er, denk ik, als het wat er uitkomt, de anderen wordt herkend of erkend, of degene die er last van hebben, die zegt, klopt helemaal niks van, maar dat komt omdat ze een belang hebben om de uitkomsten te weerspreken, omdat ze hun niet goed uitkomt. Dat het een rol kan spelen in politieke discussie. Ofwel dat we het op zo'n manier hebben opgeschreven dat de ministeries er lering en lessen uittrekken en het voor de volgende keer verbeteren. Want wij willen natuurlijk dat er iets mee gebeurt.
Als je het echt sec zou bekijken, dan is dat niet jullie verdienste, maar van het ministerie die er dan wat mee doet.
Klopt, maar hoe wij het brengen en hoe wij het presenteren en hoe wij het toelichten, maakt het interessanter of aantrekkelijker om er iets mee te gaan doen. Ja. Dus als we alleen maar de boeman zijn en altijd lopen te roepen van er deugt helemaal niks van. De media maakt dat er vaak van. Onze rapporten zijn volgens de media altijd snoeihard. We maken er gehakt van. Het is een bikkelhard oordeel. Nou ja. Terwijl wij altijd heel genuanceerd proberen op te schrijven.
Maar de media die wil natuurlijk ook aandacht vragen. Nee,
klopt.
Voor
ieder zijn rol, zou ik maar zeggen. Maar dat je dat ook daarin balans weet te vinden tussen, als het echt niet deugt, dan moet je daar echt heel hard over oordelen. Maar soms zijn er ook omstandigheden dusdanig dat het misschien niet heel veel beter had gekund.
Nee, maar even terug naar de vraag. Want eigenlijk geef jij nu een tweeledig antwoord, of drieledig misschien wel, op de vraag. Want jij zegt, en dat is goed, hè, want dit is volgens mij ook meerledig. Jij zegt, als we de onderzoeken goed doen en daarbinnen sowieso ook de departementale jaarverslag goed hebben gecontroleerd. Ja. Ja. Maar in ieder geval de onderzoeken goed doen. Ja. En je voegt daaraan toe dat we op zo'n manier dat over het voetlicht brengen.
Dat er iets meer gebeurt.
Ja, dat de uitnodiging om er wat mee te doen maximaal is. Ja. Ik had zelf voor mezelf geprobeerd die vraag te beantwoorden. Ja. En ik had nog een derde daarvoor nog. Ja. Zo van, als je de goede onderzoeken doet.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een heel ingewikkelde.
Goede onderwerpen.
Dat je de goede keuzes maakt in waar je tijd en je onderzoekscapaciteit op inzet. Ja. Hè? Dus alleen hoe bepaal je of je nou de goede keuzes hebt gemaakt in de onderzoeken.
Ja. Klopt, dat is een methodologische vraag die je vaak doet. Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?
Ja.
En
heb je dan vervolgens daar nog een beetje impact mee? Ja.
Ja.
Die drie delen had ik voor mezelf opgeschreven. Maar die vraag, hoe bepaal je nou of je de goede dingen doet?
Ja, dat is een terechte en ingewikkelde vraag. Kijk, bij programmeren, toch nog een poging dan. Voor een deel doen we dat risicogestuurd. Dus daar waar wij denken dat er veel publiek geld vermorst wordt of niet doelmatig of niet effectief wordt ingezet. Dat zijn indicaties van, daar moeten we eens even goed naar kijken.
Maar dan zeg je dan eigenlijk dat de grootte van de pot geld een criterium is?
Is een criterium, maar niet het enige.
Nee, nog meer?
Dat er bepaalde burgers en bedrijven door in de knel kunnen komen.
De grootte van de maatschappelijke problematiek.
En dat is wat we de laatste jaren proberen nadrukkelijker er ook in te betrekken. Van niet, dat we niet blijven hangen op het niveau van governance of inrichting van het stelsel en wat de minister wel of niet doet, maar wat betekent dit nou echt voor mensen en bedrijven in het land?
Je maakt keuzes waar je spotlight op gaat zetten en je weet dat dat impact gaat hebben, want dan gaat een Kamer het daarover hebben en ministers worden daarvoor op bevraagd. Dus de keuzes voor de onderwerpen bepaalt ook voor in zekere mate het politieke debat. Dus ik kan me voorstellen dat
dat zoek is. Dan heb je eigenlijk al een nieuw criterium, wat ik niet noemde, maar dat is natuurlijk wel dat je spreiding wil hebben. Dus dat je over de verschillende departementen, je wil niet alles in het ene, maar je wil ze allemaal om de zoveel tijd een keer raken, zou ik maar zeggen. Ja, het kan in het politieke terechtkomen, maar wij hebben geen politieke opvatting. Dus wat wij doen, is wij toetsen aan wat heeft de politiek zelf afgesproken. En dan komt daar dus uit of het wel of niet goed werkt. En dat is niet afhankelijk van de politieke voorkeur, maar je ziet natuurlijk wel vaak dat degene in wiens politieke straatje het past, het rapport vaker aanhalen dan degene bij wie het niet past. Nog een criterium dat we ook wel hanteren. Zijn er al anderen die hiernaar kijken? Dan gaan wij dat niet ook nog een keer doen. Dus we zoeken eigenlijk ook naar een beetje de blind spots waar eigenlijk niemand kijkt. Of bepaalde gevallen rondom de veiligheidsdiensten. Dan zit het in het geheime deel. Daar doen wij ook ons werk. Juist omdat wij hebben een bevoegdheid dat wij alle informatie van de Rijksoverheid mogen zien. Alles. Ja. En alles is toegang ook echt tot alles. En dat passen we daar toe. Alleen dat blijft dan binnen het geheime domein, zou ik maar zeggen. Dus daar vervullen we ook onze rol. Dus we kijken ook wel een beetje waar zit niemand. Dus moeten wij dat dan doen? Of waar zijn onze bevoegdheden om alles te kunnen opvragen geschikt om er eens een keer naar te gaan kijken?
Wat ik me ook wel fascineerde is dat ik ergens las dat er bepaalde ministeries zijn die wat meer met jullie uitkomsten van jullie onderzoek lijken te doen dan andere ministeries.
Ja.
Er zitten wat meerdere vragen popt er bij mij op van in hoeverre zegt dat dan iets over jullie onderzoeken? Kijk je dan ook wel kritisch van maar misschien hebben ze ook wel een punt dat ze er niks mee doen? En een andere vraag die mij oppopte is van, dat is een beetje dubbel natuurlijk. Want als ze er niks mee doen, hoe zinvol is dat onderzoek dan geweest? Hè? Had je dan misschien niet met diezelfde tijd beter wat anders kunnen onderzoeken?
Ja.
Of moet je juist dan dat soort ministeries extra aanpakken, omdat ze er niks mee lijken te doen?
Ja.
Dus dat lijkt mij een duivels dilemma. Klopt,
en ook hiervoor geldt dat er is niet een magische antwoord. Ik weet van tevoren niet altijd
wat
eruit komt en ook niet hoe ze zullen gaan reageren.
Nee, ik bedoel meer te zeggen, van dat kan dus in meerdere oorzaken zitten.
Ja.
Dat kan dus zijn dat ze, want jullie hebben ook directies en die bedienen een clusters aan ministeries. Kan het zijn dat die directies misschien minder goede onderzoeken afleveren? Of kan het zijn dat we dus op de een of andere manier toch niet goed meegenomen zijn in het proces, waardoor aan de achterkant de neiging om er wat mee te doen niet zo groot is. Dus kijk je daarin ook dan naar jezelf? Of kijk je dan vooral naar, onbegrijpelijk dat ze niks met onze briljante onderzoeksresultaten doen, bij wijze van spreken?
Ik denk wel dat er ook een verklaring zit in hoe goed onze relatie met dat ministerie is.
Ja.
En dan kan je zeggen, moet je een goede relatie hebben. Want je bent de controleur, maar je moet toch een bepaalde manier
afstand houden.
Maar ook wel weer een goede relatie hebben in de zin van, dat je elkaar niet verrast en dat je uit kan leggen wat je aan het doen bent en dat je de medewerking moet krijgen. En bij het ene ministerie staan ze meer in de stand, wat de rekenkamer doet, daar kunnen we ons voordeel mee doen.
Ja.
Bij de ander staan ze meer in de stand met de hakken in het zand, dan komen ze weer kijken. Dat is deel van de verklaring, denk ik, waarom het soms wel en soms niet.
En is dat dan cultuur of hebben ze dan slechte ervaringen?
Voor een deel kan het cultuur zijn, het kan soms zelfs persoonsgebonden zijn. Ja.
Eigenlijk zeg je als onderdeel van de vraag wanneer doe je het goed, dat daar ook belangrijk in is om de relaties kwalitatief op een goed niveau te hebben.
Ja, en dat je on speaking terms bent, het niet eens hoeft te zijn, maar wel snapt waarom je er verschillend naar kijkt.
Hoe probeer je dan toch op de een of andere manier met je college wel bij die vraag stil te staan van, jongens, is dit nou de maximale effectiviteit die we kunnen halen met onze 300 man?
Proberen we ook door natuurlijk aan de buitenwereld te vragen, hoe kijk je naar ons?
Aan wie vraag je dat dan ons?
Maar elk project wordt geëvalueerd.
Dat is dan meer in antwoord op de vraag, hebben we de onderzoeken goed gedaan?
Dat precies. Ja. We spreken regelmatig met, dat heet dan de Commissie Rijksuitgaven. Dat is een commissie van de Tweede Kamer. Dit zijn onderzoeken die we hebben gedaan. Dit is wat we gaan doen. Sluit het aan op jullie behoeften, zou ik maar zeggen. We laten een onderzoek van ons reviewer door wetenschappers.
Ja, dat zag
dan
ik,
zit
je
weer iets meer op de methodologische kwaliteit.
Van kwalitatief het werk, goed onderzoek.
Dus we proberen, en dat moeten wij als organisatie echt allemaal zelf in gang zetten, onze externe impulsen te krijgen. We laten ons eens in zoveel jaar, dat doe je niet te vaak, door andere rekenkamers uit andere landen reviewen. Je hebt twee soorten. Je hebt impact en doorwerking. Dat hangt dan door elkaar. Impact is eigenlijk de eerste korte klap. Krijgt het aandacht, media, kamervragen. Komt de reuring, zeg maar.
Ja.
Dat is één. Maar uiteindelijk heeft het ook doorwerking. Gaat er iets mee gedaan worden? Gaat het veranderen? Gaan de dingen verbeterd worden?
En je noemde net al even die internationale rekenkamers, waarmee je in een netwerk zit.
Ja.
Ik was ook nog wel even nieuwsgierig. Doen die nou in het buitenland die rekenkamer algemeen? Want ik neem aan dat landen land allemaal heeft een soort algemene rekenkamer. Ja. Ja. Zitten daar grote verschillen tussen, hoe die de dingen doen en wat die doen?
Nou, van een afstand niet. Hè? Van een afstand lijken ze allemaal op elkaar. Ah, ja? Dat ze allemaal die kerntaak hebben
van die verslagen volgen.
Ja. Dus dat is een beetje de klassieke rol. Dat doen ze allemaal. De mate waarin je naar beleid kijkt en doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid onderzoekt, daarin verschillen ze al best wel.
Ja.
Ook de mate waarin je dat met moderne methoden en technieken doet, met data-analyses en visualisaties.
Ja. Wat zijn dan een beetje de voorlopende landen, zeg maar, qua rekenkamers? Ja,
wij voelen ons vaak verbonden met Scandinavische landen, Anglo-Saxische landen. Ja. Dat, op een manier zit dat hier ook.
Ja.
Maar bijvoorbeeld van Brazilië hoor ik dat die op het gebied van data-analyse heel ver zijn. Nieuw-Zeeland, Australië zitten ook in transparant zijn over wat je zelf doet en ook hoe de overheid zich verantwoord, zijn ze soms ook weer veel verder dan wij hier in West-Europa
leuk
zijn.
Leuk dat jullie op die manier van elkaar leren ook dan. Nou, wat ik ook wel leuk vond, is dat jullie, ik neem aan, in het verlengde van impact willen hebben, ook wel soms zoeken naar wat andere vormen waarmee je de uitkomsten onder de aandacht kunt brengen. Dus ik zag, sowieso zijn natuurlijk denken jullie na van, waar moeten we misschien zelf ook iets over publiceren of social media. Maar ik zag ook bijvoorbeeld voorbeelden dat je een spel ontwikkelde om mensen op een congres die daar iets mee zouden moeten, om dan spelenderwijs met die onderzoeksuitkomsten kennis te laten maken. En ik zag een ander voorbeeld, jullie met een aantal mensen met die leidraad voor de menselijke maat een presentatie gaven. Van, hoe zou je preventief al volgens een aantal principes aan de slag kunnen gaan met meer sturen vanuit de menselijke maat. Dus dan reik je eigenlijk vanuit die onderzoeksresultaten maak je nog een soort verrijking, zou ik kunnen zeggen, met iets wat je maakt. Een handreiking of een spel.
Ja.
Waarmee je hoopt dat ze wat gaan doen met de uitkomst. Hè? Past dat ook een beetje in de strategie?
Wij zoeken dat meer op. Een klassieke rekenkamer die zegt, hier is mijn rapport, veel succes ermee. En wij denken, maar we willen ook echt dat er iets mee gedaan wordt. En daar zullen wij zelf ook initiatief voor moeten nemen om mensen soms te verleiden of te overtuigen.
Dat vind ik wel een mooie gedachte. Maar hoe pakt dat uit? Hoe reageert men daar?
Ja, vaak heel positief. En ook wel net zo verrast als jij. Van, doen jullie dat ook? Of... Mensen hebben natuurlijk toch een bepaald beeld van de rekenkamer. Daar zitten wat accountants heel saai werk te doen. Er kwam een keer, even een zijstapje, een spreker op onze jaarlijkse personeelsdag. En die zei, jullie zijn veel leuker dan ik had gedacht. Veel diverser, veel jonger, veel vormiger dan het beeld wat hij van de buitenkant had. Maar we zetten ook bewust, er is een clubje collega's die met, dat heet dan design thinking, dus ontwerptechnieken, ook proberen je onderzoek te verrijken. Dus ook op een andere manier je
onderzoek te doen.
Onderzoek doet.
Ja.
Je kan een interview houden, wat wij nu doen, maar wij kunnen ook een soort spelsimulatie doen. En dan leer ik misschien wel veel meer van hoe jij je werk doet dan als ik dat aan jou vraag. En diezelfde collega's zijn dus ook creatief in het bedenken van hoe kunnen we het verder uitventen.
Superleuk. En jij.
En dat is natuurlijk hartstikke leuk om juist daar ook ruimte voor te maken. En ook wat tijd en geld voor vrij te spelen. Waarbij je niet van tevoren altijd weet of het gaat werken. Maar het genereert meestal heel veel energie.
Dit vind ik ook wel linken aan wat je hebt verteld over jezelf, zeg maar. Dat je zegt van, ik vind het ook wel mooi, die creativiteit en... Ja, niet helemaal weten wat de mysterious ways, niet helemaal weten hoe het gaat uitpakken, maar wel dat nieuwsgierig zijn, dat ontdekken van de maan. Vooruitkijkend, waar moet het naartoe?
Wij zouden een soort real-time audit willen hebben. Dus dat wij in de financiële systemen en ook de datasystemen van de ministeries mee kunnen kijken.
Ja.
En daar bepaalde dingen op meedraaien, zodat je bepaalde patronen kan zien of effecten kan zien. Dus dat je er gewoon real-time in zit.
Waarmee je misschien ook dingen kunt gaan voorkomen.
Dat je niet meer zegt, als het kalf verdronken is, demp een put. Maar dat je zegt, let op, daar is een put. Ik zou nog even goed kijken voor je rechtdoor loopt, zeg maar. Maar wel altijd in de rol blijven dat je het niet overneemt. Dus dat real-time monitoren moeten ze ook zelf doen.
Bij het maken van beleid is natuurlijk al steeds meer de gewoonte gelukkig geworden om aan de voorkant al even na te denken van, is dit uitvoerbaar? De toets te doen en dat soort dingen. Ik kan mij ook voorstellen dat een rekenkamer zegt van, jongens, doen jullie dat op tijd en goed en met betrokkenheid van... Dus dat meer aan de voorkant, zeg maar, al voorkomen dat uiteindelijk het geld niet zinnig of zorgvuldig.
Wat we wel doen ook, is dat we op basis van eerdere onderzoeken zeggen, als je nu weer iets nieuws gaat doen, hou dan nog even rekening met deze lessen. We hebben dat bijvoorbeeld in de coronatijd gedaan. Toen was er ineens natuurlijk allerlei dingen met KLM en Schiphol en staatssteun. Toen hebben wij oude onderzoeken naar staatssteun, Rijnschelde, Verolmen, weet ik het allemaal. Ja. Wat zijn nou lessen die toen zijn getrokken, ja. die jullie misschien allemaal alweer vergeten zijn, maar wij hebben ze nog.
En aan wie geef je dat dan mee?
Aan het ministerie van Financiën bijvoorbeeld en aan de Tweede Kamer. En in dat geval waren ze ook blij met dat wij dit hadden gedaan.
Maar ja, maar dat vind ik wel productief.
We schrijven ook aan het parlement een brief bij de begrotingsbehandelingen van let op, dit zijn dingen die we uit het verleden onder uw aandacht willen brengen, zodat u in het gesprek met de minister over de begroting van volgend jaar daar nog eens op wijst. Nou, dat is al, kan ik zeggen, op het randje van waar je als rekenkamer nog een plek hebt. Maar wij zeggen, ja, een goede verantwoording begint ook bij een goede begroting.
Nou, dat snap ik, want stel dat de begroting op een aantal onderdelen onderzichtig is van wat wil je nou eigenlijk? Ja, hoe moet je dan aan de achterkant toetsen of dat gelukt is of niet? Ja. Dus, hey, tot slot, hè. Je mag dit een poosje doen. Leunend op de schouders van je voorgangers. Ik weet natuurlijk niet hoe lang je dit nog doet, dat weet jij misschien zelf ook nog niet. Maar stel dat je ooit stopt, zeg maar. Hoe zou je dan graag herinnerd willen worden? Klinkt al alsof je dood begraven dan bent. Wat zou je dan graag willen dat ze over jou zeggen, over jouw tijd als secretaris bij de Algemene Rekenkamer?
Ja. Nou, in ieder geval dat ik goed voor de organisatie heb gezorgd. Voor de mensen en de organisatie. Dan hoop je natuurlijk ook nog, maar dat is wat je met alle mensen samen moet doen, is dat er ook iets mee gebeurt, hè, dat het effect heeft. En we het aan de binnenkant goed zakelijk voor elkaar. Zijn we ook naar buiten, zijn we meer gericht op de buitenwereld om ons heen en begrijpen die ons? En ook iets met omgangsvormen, wel of niet met elkaar praten. Praten niet alleen over elkaar, maar ook met elkaar. Ja, meer in ik zou bijna zeggen de rekenkamer naar de moderne tijd gebracht. En wat zakelijker en wat commerciëler en wat meer naar buiten.
En toch nog even in je eigen woorden, wat vind jij dan in deze context zakelijk en commercieel?
Nou, dat je eigenlijk de vragen die jij steeds stelt van hoeveel, wat ga je doen, hoeveel stop je erin, wat levert het op?
Ja.
Dat denken en ook zo praten in je eigen organisatie.
Ja.
Met de buitenwereld doen we dat dan minder. Want ja, iets kan heel duur zijn geweest en niks opleveren. En iets kan heel goedkoop zijn geweest en heel veel impact hebben.
Ja.
Maar dat vind ik, dat moeten we dan maar aan de binnenkant een beetje goed doen. Maar dat je intern goed zakelijk kijkt van hoeveel stoppen we erin. Niet meer dan dat. Heeft het dat ook opgeleverd? Voor ik bij de rekenkamer werkte, werkte ik in private organisaties. Iets van dat toch dat commerciële van realiseer je dat het ook verdiend moet worden. En dat het nut moet hebben. En dat anderen er ook iets mee moeten kunnen doen.
Ja.
Naar onze organisatie brengen.
Ja.
Dat was een van mijn drijfveren.
Ik heb jou in dit gesprek leren kennen, volgens mij, als iemand die zegt van goh, ik heb eigenlijk best een gedegen, zoals het heurt, achtige opvoeding gehad.
Ja.
Maar ik heb me daar ook wel weer wat van bevrijd in mijn studententijd. Waarin ik ook met je studiegroep en met je vriendengroep, zeg maar, met creatieve cabaretachtige dingen, maar in ieder geval het ontdekken. Het creatieve, dat trekt toch ook wel aan je.
Ja, ja.
Dat is één kant die ik van je heb leren kennen. En het andere is dat je zegt, ja, dat commerciële denken verenigen met het ambtelijke werk. Dat is toch ook wel een missie die je hebt. Dat komt nu bij de rekenkamer samen in die zin. Dat je met name dat zakelijkere denken in de termen van, jongens, let op, waar steken we, wat gaan we doen en wat levert dat op en wat kost dat? Maar ook aan de andere kant zoals je noemt, de rekenkamer de nieuwe tijd inbrengen. En die beweging was al in gang gezet. Jullie doen al breder onderzoeken, meer onderzoeken dan alleen de departementale jaarrekeningen controleren. Maar ook het steeds nadenken over hoe kun je nog effectiever zijn in andere manieren van onderzoek. Kun je meer impact aan de achterkant krijgen. Oké, maak maar zo'n leidraad of een spel. Dus je daagt je organisatie ook wel uit om die vernieuwende vormen te vinden. Om ook in de doorwerking en de impact van jullie onderzoeken steeds verder te komen. Enerzijds ben ik een beetje de ambtenaar. En anderzijds ben ik ook wel een beetje de commerciële man. Ja. En daar waar gebrek aan is, duw ik daar extra op.
Klopt.
He, dus elke keer die balans van als het te ambtelijk wordt, ga ik commercieel worden. Als het te commercieel wordt, gaan we ook leven. Jongens, we hebben wel ergens ons aan te houden. Ik hoor je ook wel een zekere trots uitspreken dat je in deze functie mag zitten.
Zeker,
en dit instituut
vind ik heel eervol.
Mag leiden, zeg maar.
En ook heel leuk.
En heel leuk, dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Is dat een samenvatting waar je een beetje in kunt vinden, Cornelis?
Ja. Ik vind het een mooie samenvatting.
Mag ik je heel erg bedanken, Cornelis, voor dit gesprek?
Graag gedaan. Jij bedankt voor je vasthoudendheid.